Q-Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijft Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.
We worden verwend als cinefielen met een nieuwe film van Martin Scorsese in de bioscoop. Maar ook eindelijk is die Gouden Palmwinnaar Anatomy of a Fall te bewonderen. En alsof dat nog niet genoeg is, de nieuwe Fincher komt eraan, John. En allerlei prachtige titels die te zien zijn op een van de vele filmfestivals die ons te wachten staat. Waaronder het LIFF. Wat was het LIFF ook alweer?
Leiden International Film Festival, waar wij zolang als ik me kan herinneren, ieder jaar zijn wij daar aanwezig. We doen ook mee met de filmquiz, kijken of we die weer eens een keertje winnen. Nou, het is eigenlijk de beste programmering tot nu toe, wat mij betreft. Want als je echt kijkt naar wat zijn de grote, interessante titels die de aankomende maanden hier in Nederland een release gaan krijgen. Die heeft LIFF in zijn programma weten te proppen. Waaronder de Gouden Leeuwwinnaar van Venetië, Poor Things. De nieuwe Yorgos Lanthimos met Emma Stone en Willem Dafoe en Mark Ruffalo. Maar ook titels van daar. Je hebt ze allemaal dus daar nog niet gezien, want je was er niet. Maar Priscilla, de nieuwe Sofia Coppola. En Ferrari zit ertussen. Maar ook nog wat titels uit Cannes die volgend jaar pas een release krijgen. Zoals de nieuwe Koreeda Hirokazu Monster. May December van Todd Haynes. En dan vergeet ik nog een hele hoop interessante. Ook wat Franse titels die dit jaar nog uitkomen. En er is een crossover met filmfestival Imagine in Amsterdam. Die twee vallen ook echt tegelijkertijd. Want Leiden is 26 oktober tot en met 5 november. En Imagine is 25 tot en met 3/4 november. En ja, misschien wel de titel waar ik dit jaar of al heel lang het allermeest naar uitkijk. De nieuwe Miyazaki, The Boy and the Heron, is de openingsfilm van filmfestival Imagine. Maar is ook te zien op LIFF.
Moeten wij de luisteraar nog wijzen op wie Miyazaki is? Of is dat echt flauwekul? Je luistert immers naar een podcast met de titel Movie Insiders. We verwachten misschien ook een beetje dat niet alleen wij, maar ook jullie de insiders zijn. Maar Miyazaki is natuurlijk de Japanse grootmeester van de animatiewereld. En oh man, Spirited Away, Prinses Mononoke. Ik dacht dat die man eigenlijk al lang was gestopt en dat The Wind Rises zijn laatste film zou zijn. En nu komt hij toch weer met een nieuwe film en dat is een tractatie überhaupt alleen al daarom. We moeten hem nog zien.
Ja, de laatste en waarschijnlijk dan dus nu echt wel de zwanenzang van meester Hayao Miyazaki. Ik kan niet wachten.
Hello everyone, my name is Ki-Hui Kwan. My voice may sound familiar to you because I was in a little movie called Indiana Jones and the Temple of Doom and also Goonies. But now, everything, everywhere, all at once. And let us all know what you think. You are listening to Movie Insiders. Thank you.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar Movie Insiders. Dat is nog steeds de filmpodcast van Nederland. Die je kan beluisteren via onder meer Spotify, Google en Apple. Mijn naam is John.
Mijn naam is Guido. Fijn om weer een podcastje met jou te bouwen. Wat er is heel wat moois uitgekomen in de bioscoop dat besproken moet worden. Waaronder de 10e Saw.
Oh ja, die is ook gaan draaien.
Saw X. Een 10e Saw. Ik moest het gisteren aan collega's uitleggen dat die serie is al langer dan Mission Impossible films rijk is. Dus blijkbaar genieten we nog steeds van een flinke dosis martelporno. Nou ja, Saw komt heel kort even voorbij in deze podcast in een blokje ook nog gezien. Waarin jij ook nog even de oude jaren 70 versie van The Wicker Man aanhaalt. Die zouden we eigenlijk oorspronkelijk als klassieke behandelen, maar Gudootje hier had weer te weinig tijd.
Nou, zo lang is die niet. Anderhalf uur, zet even aan, joh.
Ja, ik had wel tijd voor 3,5 uur Scorsese. Martin Scorsese, moet je volgens mij zeggen.
Ah, whatever.
Ik heb hem wel over de Zoom gesproken. Ik had het hem eindelijk moeten vragen. Maar ja, die kostbare tijd die je dan hebt, die ga je dan niet verdoen aan... Hey, hoe zeg je eigenlijk je naam, Marty? Killers of the Flower Moon, dus strakjes. Maar ook de Gouden Palmwinner, Anatomy of a Fall. Het is eigenlijk een Franse film, L'Anatomie
de Chute.
Met Sandra Hüller, de koningin van de Europese cinema, mogen we haar wel noemen. Waarom? Dat hoor je strakjes. En we doen een top 5. Scorsese. Die hebben we eerder gedaan. Nu zeg ik het weer anders. Scorsese.
Ik houd op Scorsese. Ja.
Scorsese. Ja. Nou, lekker op zijn Haags. Dus Scorsese.
Hey, Scorsese.
Hey, Scorsese. Een top 5 die wij eerder deden in Movie Insiders, maar die we... Ja, met een goed Nederlands woord gaan revisiten. Wat hadden we toen in die lijst staan en wordt het tijd voor wat verschuivingen?
Ja, die deden we, volgens mij was het dus 10 jaar geleden met het uitkomen van The Wolf of Wall Street. In de tussentijd heeft Scorsese er nog wel 2 gemaakt. Wat was dat? Silence en The Irishman. Maar we beginnen deze podcast met zijn nieuwe werkje. Nou, hij heeft ze eindelijk samen in een film zitten. En De Niro en DiCaprio in Killers of the Flower Moon.
Well, we mix these families together. And that estate money flows the right direction. It'll come to us.
Shomikasi. That's how you are.
I don't know what you said, but it must have been Indian for handsome devil.
Why did you come here?
I work with my uncle.
You scared of him?
Oh, he's the nicest man in the world.
The Osage, their time is over. We got to take back control of our home.
I was sent down from Washington, D.C. to see about these murders.
We have so many deaths, we've lost count.
This just bad luck.
Seems more like an epidemic than bad luck to me.
Osage is dying by the enemy. Do not let them die alone.
Evil surrounds my heart.
Dankzij de bestseller Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI, uit 2017 van journalist David Granz, werd de wereld gewezen op een onbekend, maar ronduit fascinerend en gruwelijk sneetje Amerikaanse geschiedenis. Na begin vorige eeuw door Europese kolonisten te zijn verdreven, streken Indianen van de Osage-stam neer in het onherbergzame noorden van de staat Oklahoma, waar hen een verrassing stond te wachten. De grond bleek chockvol olie te zitten. En zo werden zij al snel het rijkste volk ter wereld. Ja, en dan worden de witte buren jaloers. Krijgen ze er lucht van en willen ze zich op manipulatieve wijze die welvaart een beetje toe-eigenen. Door bijvoorbeeld met Osage vrouwen in het huwelijk te treden. Toen meer en meer oorspronkelijke Amerikanen ineens van de aardbodem verdwenen, besloot een FBI-agent in deze film, gespeeld door Jesse Plemons, die pas na 2 uur acte de présence geeft, er eens een kijkje te nemen. En die stuitte er op een ware genocide. Ook de legendarische cineast Martin Scorsese, die van Taxi Driver, jawel, en Raging Bull en The Wolf of Wall Street, raakte in de ban van Grant's boek en wist de rechten te bemachtigen voor een film waarin hij zijn 2 muzes, Leonardo DiCaprio, dat is een 7e samenwerking, en Robert De Niro, de 11e samenwerking, kon laten schitteren samen. We zien de bizarre geschiedenis door de ogen van zo'n witte profiteur en zijn Osage-echtgenoten. En allebei hebben echt bestaan. DiCaprio speelt Ernest Burkhart, het wat oenige neefje van de lokale hulpsheriff, annex-maffiabaas William Hale, gespeeld door Robert De Niro. Trouw volgt hij de adviezen van zijn oom op door aan te pappen met een olierechthebbend stamlid en met haar te trouwen. Als steeds meer familieleden van deze Molly Burkhart, gespeeld door Lily Gladstone, dood worden aangetroffen, krijgt hun huwelijk een bizarre dynamiek. Killers of the Flower Moon verschijnt binnenkort op Apple TV+. Waarom, John, moeten we Scorsese's nieuwe film toch vooral in de bioscoop gaan zien? Ook al heeft hij een monsterlijke lengte van maar liefst 3,5 uur.
Ja, omdat het sowieso natuurlijk altijd de moeite is om een Scorsese in de bioscoop te zien. Want ja, de man ademt cinema. Het is echt een cineast. En ook hier weer qua cameravoering en montage. En nou, alles is verzorgd. En ik zag hem dus gisteravond in de bioscoop in IMAX. Hè, met z'n 3,5 uur. Oké, je bent er een hele avond zoet mee. Maar ik had bij deze, net zoals eerder deze zomer met Oppie, Oppenheimer. Ja, je voelt het op een gegeven moment in je kont. Maar ik had geen last van de lengte. Maar dat komt, denk ik ook, net als met Oppenheimer, doordat alles is er uitstekend aan. Dus de regie en het acteerwerk en noem het allemaal maar. Plus dat het ook hier, het is een ontzettend boeiend verhaal. Waardoor je ja toch minder last van die lengte hebt. En dat is bij andere Scorsese's nog wel eens aan de orde dat je daar, als zodra ze over de 3 uur heen gaan, zoals The Irishman, nou die zou ik weer moeten herkijken, maar daar had ik bijvoorbeeld wat meer last van de lengte. Maar betreffende de personages in deze, Killers of the Flower Moon, spoiler, nee, nou, nee, niet echt. Maar we volgen hier, je zei het ook al deels in je intro, we volgen hier eigenlijk de bad guys. En Scorsese heeft natuurlijk veel gangsterfilms ook gemaakt. Neem even Goodfellas of Casino of nou, zelfs Wolf of Wall Street. Zijn hoofdpersonages zijn vaak de boeven. Maar dan eerder een beetje de anti-helden. Maar hier, zowel DiCaprio als De Niro, hier zijn het echt de hebzuchtige, hongerige wolven. Eigenlijk echt smeerlappen. Want ja, die Osage, ze worden ja, bijna systematisch uitgeroeid. En een aantal keren later in de film een moord die plaatsvindt, of een bekentenis van iemand die zo'n moord heeft gepleegd later in de rechtszaal. Het was bijna schokkend, vooral ook hoe makkelijk zij dat konden doen op dat moment. Dat volk eigenlijk nou, langzaamaan uitroeien, of die genocide. En daarin werd de film eigenlijk bijna een horrorfilm.
Ja, en dat zit hem ook deels in bijvoorbeeld de score van de onlangs overleden Robbie Robertson. Dat is zo'n gitarist, hij zat in The Band. En geeft Martin Scorsese's film een hele unieke vibe. Met elektrische gitaren en heel veel ja, herhalend getokkel. Het heeft iets heel onheilspellends.
Hoewel het wel, het is heel veel aanwezig, de score, maar vaak zacht op de achtergrond.
Ja, exact. En ja, heel pulserend. Ik vond dat heel sterk werken. En dat hoor je zelden bij Scorsese. Die geeft score nooit zo heel veel ruimte. Of hij moet meer liedjes, bekende songs van vroeger in zijn films stoppen. Maar dit had echt een meerwaarde. Dat gaf de film een vibe die ik niet eerder voelde bij een Scorsese film. Het is trouwens absoluut waar dat we het weer door de ogen van de bad guys zien. Maar waar dat voorheen leidde tot, nou ja, dat de vrouwen een beetje gereduceerd waren tot het echtgenootje van, is dat hier, nou ja, opgelost. Het is voor het eerst dat ik echt het idee had dat Scorsese een vrouw bijna de volle ruimte gaf om ook een complex personage neer te zetten. En dat huwelijk tussen DiCaprio en Lily Gladstone, tussen Ernest en Molly, is het hart van de film. En waar Scorsese altijd zijn personages volpropt met gebabbel, laat Lily Gladstone een acteerprestatie zien waarin ze het vooral non-verbaal uitdrukt. Zij is wel degelijk, nou ja, of ze echt verliefd is. Ze houden wel van elkaar, deze twee.
Ja.
Terwijl zij toch ook ergens weet, die vent van mij, die is op de achtergrond allerlei hele duistere praktijken aan het uitvoeren. Of die ze hoogstpersoonlijk uitvoert, is niet duidelijk. Maar
hij heeft er in ieder geval een vinger in de pap. Ja.
Hij heeft zeker een vinger in de pap. En die oom van hem, die De Niro, dat is ook een gluiperd. Maar ja, ze blijft toch bij hem. En dat geeft de film echt zijn meerwaarde. Daar ging ik ook mee naar huis. Niet zozeer met, oh, we hebben weer een heel epos gezien. Het ziet er fantastisch uit. Maar dat bleef aan me knagen. Waarom bleven die bij elkaar? En het is wel leuk om te vertellen ook dat Scorsese in eerste instantie ons als kijker via de FBI die wereld wilde laten binnenstappen. Dus eigenlijk zou DiCaprio de FBI-agent spelen en dan zouden we daar die hele moordzaak opgelost zien worden. En gelukkig heeft hij daar niet voor gekozen. Nu ga je niet als buitenstaander naar binnen toe, maar begin je al midden in, nou ja, de setting van deze film, van dit verhaal. Dus het wordt echt van binnen naar buiten toe verteld. En dat vond ik een hele wijze keuze. Wat ik al zei, die FBI-agent laat zich pas na 2 uur zien. Het is ook niet echt een whodunit. Het is meer een who didn't do it. Ja. Want ze zijn eigenlijk allemaal schuldig aan de uitroeiing van de Indianen. Sterker nog, je kan deze film ook misschien zien als een wat breder metafoor hoe we allemaal als bevolking, ja, de inheemse mensen over het hoofd hebben gezien, of dat allemaal deels verantwoordelijk zijn voor het platwalsen van de oorspronkelijke bewoners.
Ja, wij als blanke bevolking dan. Maar dat was inderdaad een wijs besluit om Leo dan dus deze Ernest te laten spelen. Waarin het begin van de film al vrij snel duidelijk wordt. Hij is niet de allerslimste en daardoor ook makkelijk in te zetten als speelbal van King William King Hill, zijn oom De Niro. Maar
ja, hij zegt toch ook van, oh, je hoeft me geen Uncle Bill te noemen, hoor. Zeg maar gewoon King.
Ja, zeg maar gewoon koning. Wow. Ja. Nee, maar het is eigenlijk best wel een complex personage ook wel, Ernest. Omdat hij, ja, er zit een tweestrijd in zijn karakter. Want ja, je merkt dat hij inderdaad wel van Molly houdt. Maar hij houdt toch net iets meer nog van geld. Dus dat, en die gedoemde liefde, waardoor je vooral weer snel uitkomt bij, ja, die arme Molly, sowieso haar familie en de zussen die omkomen. En dat haar man haar ook wel iets aandoet. Ze heet het donders goed, volgens mij wel door. Maar ziet dat dan misschien dan toch maar door de vingers van, ja, ik hou toch wel van hem. En ik heb kinderen met hem. En ja, of ze legt zich erbij neer. Nou, daar moet ik
je ziet haar wel lijden.
Ja, nee, dat zeker. Want dat zie je sowieso in de ogen en de blikken van MVP van deze film, Lily Gladstone. Die met heel weinig woorden, er zit ook een quote, geloof ik ergens in het begin van de film, van De Niro's personage. Die zegt van, ja, pas op, want die Osage, ze zeggen dan niks. En ze laten jou, of er valt een stilte. En dan laten ze jou weer gaan babbelen, dat jij gewoon onzin uitkraamt. En ondertussen hebben ze het donders goed door wat er allemaal speelt. En dat zie je bijvoorbeeld dus inderdaad terug in Molly. En de pijn en het leed van, nou, onder meer haar stam en haar familie. En de complexiteit van haar karakter. Nou ja, de liefde waar ze dus inderdaad mee kampt. En de twijfels over haar man. Dat zie je allemaal terug in die fantastische acteerprestatie van haar. En het griezelige eigenlijk. Deze film heeft een heel, ja, griezelig bijsmaakje of gevoel ook, en sfeer. Want zeker King, De Niro, in het begin is het nog zo dat zijn ware bedoelingen in de verloop van de film steeds meer zichtbaar worden. Het is echt een wolf in schaapskleren die heel geniepig ook het vertrouwen van die Osage buren heeft weten te winnen. En uiteindelijk, ja, die massamoord deels op zijn geweten heeft. En vooral ook, nou ja, dus griezelig dat het allemaal zo makkelijk gaat. Er wordt er eentje afgeknald en er volgt telkens ook geen onderzoek naar. Het is pas later dat de FBI komt buurten, de net opgerichte FBI langskomt en er dus een rechtszaak volgt met dan kleine bijrollen van recente Oscar-winnaar Brendan Fraser als een advocaat en John Lithgow als een advocaat. Maar ja, de fantastische cast met Leo die altijd goed is. Hij acteerde hier wel heel veel met zijn onderkaak. Hij deed me zelfs een beetje denken aan Marlon Brando in The Godfather.
Ja, zeker. Een beetje zo'n centenbak heeft hij.
Ja.
En in Killers of the Flower Moon zette hij, wat mij betreft, een van zijn beste acteerprestaties ooit neer. Het is toch onwijs knap dat je 3,5 uur kan kijken naar wat eigenlijk gewoon een slemiel is. Een gevaarlijke slemiel. Misschien zijn dat wel de gevaarlijkste mensen, lijkt Scorsese te zeggen. Mensen die dus als handpop fungeren van een ander, die eigenlijk te dom zijn om zelf echt initiatief ergens in te nemen of ergens in verzet tegen proberen te of willen komen of durven te komen. Dat zijn de mensen die kunnen uitgroeien tot de grootste monsters. En hij speelt dat zo verschrikkelijk goed. En het had ook iets grappigs. Dat is ook heel knap aan Killers of the Flower Moon. Het is uiterst grimmig. Het woord horror is al gevallen in deze recensie. Maar ik moest er vaak ook om lachen. En dat zit hem vooral in het personage van DiCaprio. Want wat bezielt die jongen? En dat is ook interessant. In hoeverre doet hij zelf ook net alsof er niks aan de hand is. Hij denkt, nou ja, misschien valt het allemaal wel mee. Misschien lost het vanzelf wel op. Op een gegeven moment dan vraagt King aan hem, hoe is het met Molly? En dan zegt hij, ja, gaat hartstikke goed. Terwijl hij duidelijk kan zien dat het niet zo goed met haar gaat. En dan zegt De Niro doodleuk, ja, nu gaat het nog wel goed met haar. En dan doet hij net alsof hij dat niet heeft gehoord. Hij slaat er niet op aan. En dat heeft ook iets zwart komisch bijna. En iets heel tragisch, zeker. En ik vind het ook zo mooi hoe deze film oog heeft voor allerlei details. En nou ja, goed, 3,5 uur, dan pak je dus de tijd om ook uit te pakken met dat soort details over hoe die Osage-cultuur begrafenisrituelen uitvoeren, over de huwelijken, over de babynamen, hoe ze motorisch over straat gaan. Het is echt ongelooflijk. Dat soort details en ook de details, je zei net ook de FBI die dan net is opgericht. Ook dat zit er heel mooi subtiel in, dat de FBI nog niet zo superveel voorstelt. Ja, het is daardoor ook een geschiedenisles. En Scorsese is ook altijd geweldig geweest om complexe, moeilijke en soms wat stugge geschiedenis op een ja, vermakelijke manier. Vermakelijk is een beetje zo'n plat woord, maar je begrijpt wat ik bedoel. Om dat laagdrempelig naar een groot publiek te brengen.
Ja, dat was ook bijna nog een soort van zwart komisch. Zodra dan de FBI onderzoek komt doen hoe De Niro en DiCaprio, ofwel die blanke gemeenschap, daar ook bijna een soort van lacherig doen. Ach, ja joh, die autoriteiten die komen. En dan, oeh shit, ja, nu komt er echt onderzoek naar wat wij allemaal aan het uitspoken zijn. En De Niro's beste rol in jaren. En hij, wat ik zeg, hij is een soort van ingetogen creepy. Want hij heeft het overgrote deel van de film, draagt hij eigenlijk een soort van masker naar de buitenwereld toe. En eigenlijk vanaf het begin af aan merk je al wel dat hij ja, de kingpin is. Die de touwtjes in handen heeft.
En door en door racistisch ook. Ja. Wat helemaal geïnstitutionaliseerd was in die tijd. Het was bijna normaal om racistisch te zijn. Daar word je even fijntjes aan herinnerd.
Verder, alles is weer goed aan de film. Zoals je van Scorsese. Ja, en een deel van zijn vaste club. De Stelma Schoenmaker. Ja, die doet de montage. Camerawerk weer van Rodrigo Prieto. Met echt nou ook weer prachtige, een aantal mooie tracking shots zitten erin en zo. De production design, alles. Het is helemaal verzorgd. Dit historisch, nou ja, historisch gangster epos zou je wel kunnen zeggen. Die een stukje griezelige geschiedenis verteld waar ik inderdaad ook niet bekend mee was. Ja, kijk, dat de Native Americans zo goed als allemaal zijn uitgeroeid door ons blanken, dat was me wel bekend. Maar dat zij dus inderdaad daar met die olie en dan het rijkste volk ter wereld een eeuw geleden, nou, dat wist ik bijvoorbeeld allemaal niet. Ja,
ja, en waarom er ook zo op werd neergekeken. Natuurlijk zijn de witte mensen dan jaloers en willen ze daar een graantje van meepikken. Dan kun je nog zeggen, nou, het business element daarvan snap ik nog, dat je daar ook iets van wil hebben. Maar de geniepige wijze waarop dat gebeurt. Ook omdat er gewoon werd gedacht, wij witte mensen moeten gewoon werken voor ons geld. Dat is toch normaal? En die Osage, die hebben gewoon mazzel gehad. Die zijn gewoon verkast naar een gebied. Nemen even niet in hun achterhoofd mee dat ze al zijn verbannen. En zo'n beetje zijn verketterd uit waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen. En stuiten daar op een gelukje, namelijk een gigantische vat olie onder de grond. En dan wordt de Bijbel er natuurlijk weer bijgehaald. Kijk, in de Bijbel kunnen we ook bewijzen vinden dat je moet werken voor je geld, dat je daar moeite in moet steken. Dus dat geld, dat is gewoon van ons. En de vanzelfsprekendheid daarvan is griezelig. Dus het is ook zo mooi dat we nog steeds kunnen stuiten op stukjes geschiedenis die relatief onbekend zijn en die met zo'n massamedium als cinema naar ons, het grote publiek, kan worden gebracht.
Ja, of het de meeste werk is, ben ik nog net niet helemaal uit. Ik ga hem sowieso natuurlijk nog wel een keer kijken. Dat deze bij de Oscars goed mee gaat doen, kan ik alvast bij deze voorspellen. Hij zal, nou, in ieder geval net als die Irishman, heel veel nominaties scoren. Het is alleen de vraag of er nog wat winst in zit. Wat mij betreft, Lily Gladstone moet hem absoluut winnen. Ik neem aan dat ze haar dan waarschijnlijk voor supporting actress gaan pushen, maar...
Ja, ik heb begrepen dat ze dat juist niet gaan doen. Dat ze gaan voor vrouwelijke hoofdrol.
Wel hoofdrol.
En dat maakt de race weer wat interessanter voor onze Oscar-watchers. Maar zij zijn binnen. Is zij de eerste algeheide Oscar-kandidaat? Dat is...
dat hangt er al een beetje vanaf wat de concurrentie in de desbetreffende categorie dan is. Maar het is vooral haar rol en haar blikken die de lading en het gevoel van de film dekken. En die me ook het meest zullen bijblijven.
Gaan zien dus in de bioscoop, alsjeblieft. Ook al kom je met een beurs, komt de zaal uit.
Blijf luisteren straks een bespreking van Gouden Palmwinnaar, Anatomy of a Fall en Sol X en The Wicker Man komen nog kort even voorbij. En we doen die oude top 5 Scorsese herbezoeken. We zeggen het even op het Nederlands, herbezoeken. Wat hadden we daarin staan? Dekt dat volledig de lading met betrekking tot de beste man Marty Scorsese? Laten we, er was wel wat beschikbaar. Ik dacht in eerste instantie niet, maar er is toch wel iets beschikbaar van die score van Robbie Robertson, die inderdaad, want er is een maand of twee geleden overleed. Lid was van The Band, een band uit de jaren, 60, 70, waar Scorsese ook die documentaire / concertregistratie The Last Waltz maakte. Het is vaak heel erg aanwezig, maar dan op de achtergrond zacht. Viel me enorm op dat voor zijn doen, het is er veel score, maar het is niet prominent aanwezig zoals een Hans Zimmer. Bam, dat doet zeg maar. Het is juist heel geniepig, zachtjes, een beetje bluesachtig van Robbie Robertson. Tot zo.
De Gouden Palm ging weer eens naar een vrouw. Justine Triet is haar naam en haar film heet Anatomy of a Fall. Een Gouden Palmwinnaar dus. Terecht.
I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The window's open.
The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is going to be hard for us to defend. That's why there's an investigation for a more suspicious death. Because you were the only person there. And of course, you're his wife.
Stop. I did not kill him.
That's not the point.
You had a fight the day before he died.
You need to start seeing yourself the way others are going to perceive you. Is there anything that would seem consistent with a suicide?
You have to tell them exactly like you remember it.
You
complain about the life that you chose. You are not a victim. Not at all.
Be fair. I am a man who's been cheated on. I can't stand anymore. I'll fight it.
Yes, I am. Fight it.
Actrice Sandra Hüller won eerder dit jaar niks op filmfestival. Kan vanwege die rare regel dat een film maar één prijs mag winnen. Maar ze scoorde wel een 1-2'tje met de films waar ze in zat. Auschwitz drama The Zone of Interest werd tweede. En de Gouden Palm ging dus naar deze Anatomie d'une Chute, Anatomy of a Fall. De vierde speelfilm van de Franse regisseuse Justine Triet. De geweldige Hüller speelt schrijfster Sandra, die met haar man Samuel en hun slechtziende zoon Daniel sinds een jaar in een afgelegen chalet in de Franse Alpen woont. Wanneer Samuel onder verdachte omstandigheden dood wordt aangetroffen, wordt Sandra aangeklaagd. Want was zijn val een ongeluk, zelfmoord of heeft zij hem geduwd? In de rechtszaak die volgt wordt hun relatie tot op de pijnlijkste details ontleed. Guido, waar wil jij onze anatomie mee beginnen?
Ja, wat is een goede vraag. Ik ben nog steeds bezig met een anatomie op deze film. Omdat ik nog steeds in mijn hoofd blijf zitten met vragen. Het is een film die je met heel veel vragen naar huis stuurt en geen klip en klare antwoorden op een presenteerblaadje geeft. En dat klinkt frustrerend en dat is het misschien een heel klein beetje, maar dat maakt deze film ook zo ontzettend goed.
En fascinerend, ja.
Ja, fascinerend. Ik moet gelijk eigenlijk denken aan al die true crime docu's waar vooral Netflix mee uitpuilt. Al die waar gebeurde misdaad documentaires. En die draaien allemaal vooral een beetje op de vraag, heeft hij of zij het gedaan, ja of nee? En waarom deed hij of zij het? Hier gaat het dan om een fictieve zaak. He, is die man nou gevallen? Is die gesprongen? Is die
geduwd?
Is een ongeluk? Dat kan ook nog. Maar eigenlijk gaat de film nog voorbij die schuldvraag. Je wil eigenlijk de hele tijd een wachtje op een soort ja, catharsis. En Trier weigert je dat te geven. Ja, er komt wel iets van een uitspraak aan het eind van de film, maar dan nog kun je daar je vraagtekens achter zetten. En het gaat over heel veel dingen, een Anatomy of a Fall. Het gaat over onder meer ego, bijvoorbeeld. En over wat succes met je doet, over het huwelijk, het instituut huwelijk, of het hebben van een complexe relatie. Maar het gaat vooral over de vloeibaarheid van het begrip waarheid. Daar blijf ik heel erg mee zitten. Daar werd ik me echt van bewust tijdens dit rechtbankdrama, als je het heel plat wil samenvatten. Want de film is een, ze speelt zich af in een rechtbank.
Ja, op het eerste gezicht, of aan de hand van de trailer, zou je inderdaad zo'n cliché rechtbankdrama, wel of niet een schuldig personage, verwachten. Maar dit is een film die zichzelf en die jij als kijker echt gaat ontleden. En dan zitten er allerlei diepere lagen inderdaad over waarheid, huwelijk, de karakters. Valt ook van alles, zit daar verstopt en valt eruit te halen en zo. Dus
ja, maar vooral ook het hele fenomeen van een rechtszaak. Dat alles moet daar draaien om de waarheid. Is iemand schuldig of niet? Maar het werd me ineens duidelijk dat iedereen kneedt daar zijn eigen versie van de werkelijkheid. De aanklager die doet er alles aan om haar neer te zetten als een bitch en haar veroordeeld te krijgen. Dus die gaat met een eigen interpretatie van die waarheid komen om men ervan te overtuigen dat zij schuldig is. Dat is de rol die hij aanneemt. En andersom probeert de verdediging dat ook. Die probeert een zo geloofwaardig mogelijke versie te creëren om die Sandra, die arme Sandra, vrij te pleiten. Dus in hoeverre ben je dan met de waarheid nog bezig? Dat vond ik heel fascinerend en griezelig.
Ja, nee, even die aanklager die, ik kwam de film uit en jeetje, wat een lul en wat valt hij er hard aan. Maar je ziet dan ook, hij is nog jong en ambitieus en daarnaast het is inderdaad ook zijn taak om de jury ervan te overtuigen dat zij het wel degelijk gedaan heeft. Maar er zit gewoon een aantal keren in de film dat de twijfel. Maar ook de twijfel bij jou als kijker. Want deze zaak en de schuld of onschuld van haar. Nou, het is dat er een aantal, dat zit in het script van Trier, een aantal puzzelstukjes ontbreken. Want het gaat ook om wat zij wel en niet laat zien of horen in de film. Dus dat is ook weer zo, dat het niet zo als vaak met dit soort films gaat. Nou, er zit wel deels een beetje reconstructie in van wat er dan zou zijn gebeurd. Maar het gaat vooral over, tijdens die rechtszaak komen we dus achter wat er vooraf speelde. Wat er vooraf gebeurde voor het, laten we even zeggen, ongeval. En daar komt ook weer van alles bij kijken, zoals nou ja, dat zoontje, wat heeft die meegekregen? En hoe betrouwbaar is het geheugen van ook zo'n jong kind, maar ook het geheugen van volwassenen van, oh ja, inderdaad. En dan komt er een opname bovendrijven die haar man had gemaakt van een eerdere ruzie die ze had. En zo is het, ja, er is geen absolute waarheid.
En waarom heeft hij die opname gemaakt?
Ja, ook dat.
Ja, dat is zo freaky. Dat er zijn genoeg aanwijzingen dat zij ergens schuldig in is. Of zij ook daadwerkelijk schuldig is in voor zijn dood. Ja, en die man was ook depressief of niet. En hoe serieus moet je dat nemen? Op een gegeven moment ga je aan alles twijfelen. Omdat je nu eenmaal, volgens mij, ook als mens geprogrammeerd bent om te kijken naar zo'n film vanuit die schuldvraag. Je wil daar gewoon een antwoord op. En dat antwoord is zo lastig te geven. Elke opgetrokken wenkbrauw van Sandra zie je door die lens. Van, zou die wenkbrauw kunnen betekenen dat zij momenteel aan het liegen is, of dat zij zich ergens over verbaast. Maar ook, zij is natuurlijk, Sandra Hüller is een Duitse, maar zij speelt ook een Duitse die nu eenmaal een Franse vent heeft. En in de rechtszaak wil zij heel graag switchen naar het Engels. En zelfs daarbij denk je, is dat omdat zij zich dan iets beter in het Engels kan uitdrukken dan in het Frans, doet ze dat dan ook bewust om op die manier meer vat te hebben op haar versie van de werkelijkheid overdragen aan de aanwezigen in de zaal of niet. Dus je gaat aan alles twijfelen. Alles kan op meerdere manieren worden geïnterpreteerd.
Ja, dat zijn die taal. Ja, die taal echt een beetje een soort van gebruikt om op die manier, nou ja, bijna licht te manipuleren. Want haar personage, Sandra, het personage heet ook Sandra, het is duidelijk dat zij intelligent en slim is. En doordat zij dus ook schrijfster is, ja, ook dus daarom taal misbruikt bijna, zeg maar. Volgens mij zegt de aanklager op een gegeven moment van, ja, hallo, je lijkt nu wel alsof je een letterlijk een zin uit jouw roman aan het voordragen bent. Maar ja, zij is ook, of althans zo lijkt het vaak, een rol aan het spelen, omdat, nou, dat zit sowieso complex natuurlijk. En supersterke spel van Sandra Hüller. Die diepte en die lagen, die weet zij met haar acteerwerk zo voelbaar. Nou, het is, je ziet het wel eens, maar je ziet niet zo heel vaak een personage daadwerkelijk denken tijdens het spreken. Je ziet haar echt van, oh jee, en de precisie en in haar uitdrukkingen merk je van, oké, ik moet dit nu zo formuleren, want anders als ik het verkeerd zegt, dan kan dat weer verkeerd geïnterpreteerd worden. En dan, ja, kijkt men, plus het feit dat zij natuurlijk ook vrouw is, dat speelt ook nog eens mee. Dat er, ja, ook op die manier weer anders naar haar wordt gekeken dan als zij een man zou zijn. Haar rol als vrouw in het huwelijk, sowieso, dat komt wel aan het licht. Dat huwelijk tussen die twee was niet meer top, dat leven wat ze samen hadden. En de onderlinge beschuldigingen, nou, met betrekking bijvoorbeeld tot ambities die dan door de ander niet waargemaakt kunnen worden, of die dan mislukt zijn. Depressie die meespeelt, ruzies, vreemdgaan. En hoe in de rechtszaak zo'n relatie wordt ontleed. Ja, eigenlijk de vuile was wordt buiten gehangen. Ja, het kan niet anders, het moet haast wel, maar ze zitten er uiteraard niet op te wachten. En zo krijg je dus ook door, nou, bijvoorbeeld de advocaten of door getuigen die ook in de, soms ook gewoon subjectiviteit, want zij zien dat zo, zij maken hun versie daarvan. Plus dat het daarnaast ook nog vooral voor die zoon, die, nou wat is die, een jaartje 11, 12 of zo,
ja,
iets, die tijdens die rechtszaak eigenlijk zijn ouders ook leert kennen, of anders ja. leert kennen. En de imperfecties, ja, die zij
hebben. Ik denk dat Sandra zichzelf ook beter leert kennen tijdens die rechtszaak. Zij wordt gedwongen om na te denken over dingen waar zij misschien voorheen niet over na heeft gedacht. En zij speelt daarin ook een rol, precies wat jij eerder zegt. Zij is zich zo bewust dat alles verkeerd kan worden uitgelegd, dat zij ook op haar manier met de waarheid een loopje neemt, zonder dat dat per se hoeft te betekenen dat zij dus schuldig is en de boel bij elkaar ligt als het gaat om de wel of niet verantwoordelijk zijn voor de dood van haar vent.
Ja, en ook om dus haar zoontje te sparen.
Die daar het slachtoffer van, ja. van dit alles wordt. Die jongen moet ook aanhoren hoe het huwelijk tussen zijn ouders in elkaar steekt. Overigens, dan heeft de hond, honden in films spelen altijd interessante rollen, maar in dit geval ook beslist.
Ja.
Cruciale rol speelt de hond.
Ja, en uiteindelijk dus een cruciale rol voor het zoontje.
Zeker, zeker. Ja, en dit is een masterclass acteren van iedereen hoor, niet alleen van Sandra Hüller. Ik vond ook haar advocaat ontzettend sterk.
Ja.
Ook dat kun je op 100 verschillende manieren interpreteren. Wat nou precies de relatie is tussen haar en die advocaat. En was zij misschien, nou ja, is zij biseksueel? En...
Ja, dat kwam wel...
En is dat erg?
Nee, ja.
Nee, dat, ja, precies. Ja. Nee, maar heeft ze daar ook gebruik van gemaakt? Kijk, de openingsscène is briljant. Zij wordt daarin geïnterviewd door een journalist over haar werk. In dat vakantiehuisje. En om de haverklap wordt P.I.M.P. van 50 Cent... keihard aangezet door haar vent die boven zit. En dan moet ze naar boven om hem te manen tot stilte. En dan wordt hij opnieuw aangezet. En je denkt, waarom gebeurt dit? Doet hij dat omdat hij jaloers is? Omdat hij weet, nou ja, er zit een knappe verslaggever beneden. En ik wil niet dat zij gaat flirten. Maar zij flirt ook wel degelijk. Het heeft iets flirties, dat hele gesprek tussen die twee. Maar tegelijkertijd zegt een stemmetje in je hoofd, waarom pak ik al die informatie erbij om dat weer door die schuldvraagtrechter te proppen? Misschien heeft het daar wel helemaal niks mee te maken. Of misschien toch wel.
Nee, Sandra Hüller is echt het hoogtepunt van deze film. Maar ja, gewoon ook de regie en het script zijn uitmuntend.
Het is één groot grijs gebied. Het viert bijna het grijze gebied, zou je kunnen zeggen. En dat is gecompliceerd en tegenstrijdig. En daarmee ook heel erg interessant. Je wordt echt in die verkenningstocht meegenomen.
Ja, ik zat te denken van alsof je een John Grisham film door Freud laat analyseren. Dat is Anatomy of a Fall.
I'm sorry to interrupt. I'm sorry. But I don't know. You come here, okay, with your maybe your opinion and you tell me who Samuel was and what we were going through. But what you say is just it is just a little part of the whole situation, you know. I mean, sometimes a couple is kind of a chaos and everybody is lost, no? And sometimes we fight together and sometimes we fight alone and sometimes we fight against each other. That happens. And I think it's possible that Samuel needed to see things the way you describe them, but If I'd been seeing a therapist, he could stand here too and say very ugly things about Samuel, but would those things be true?
Ik geloof niet dat Anatomy of a Fall score heeft, dus nou, dan draaien we straks wat muziek uit een van de films die wij ook nog zagen. Maar eerst, Guido, Saw X, de tiende Saw en volgens collega-critici, geloof ik, de beste Saw tot nu toe. Nou was dat ook niet zo heel erg moeilijk, maar ja, is dat inderdaad zo?
Ik heb wel een zwak voor die eerste film. Daar zat een geweldige twist in, die ik echt niet zag aankomen. Het is eigenlijk de laatste film met een twist die ik echt heel goed vond werken. Afgezien van de ranzigheid en toen kwamen al die andere delen. En nou, ik heb ze echt ook lang niet allemaal gezien hoor. Ik ben al op een gegeven moment ook afgehaakt. Maar men smult ervan, want dit is inderdaad alweer het tiende deel. En ik denk dat de makers van de tiende ook hebben doorgehad, laten we ons weer focussen op waar het om draait. Dat is die Jigsaw. En het is voor de mensen die niet bekend zijn met Saw, Jigsaw is een of andere psychopathische idioot. Die martelwerktuigen bedenkt waar hij zijn slachtoffers inzet. En die laat hij laat zijn slachtoffers eigenlijk kiezen. Ja, je kan zelf uit dit martelwerktuig komen, maar dat moet je dan wel zelf doen. Maar kost je dan wel een oogbal, zeg maar. of je voet. En die moet je dan er zelf afzagen of zo. Of iets in die trant. En het zijn ook allemaal mensen die iets op hun kerfstok hebben. Het zijn geen willekeurige mensen. Hij is eigenlijk bezig om... Hij is een soort psychopathische Robin Hood. Hij neemt het op voor... hij vecht tegen het onrecht, zegt hij zelf. En ik vermoord ze niet, dat doen jullie zelf. Dat is zijn filosofie. En dat is best een aardig uitgangspunt. Mm. En wat Sol X doet is... Ik moest even opzoeken hoe dat daar precies zat. Maar het speelt zich officieel af tussen de gebeurtenissen van deel 1 en deel 2.
Dat is wel raar, want dan zouden de acteurs en zo, die zijn wel, 20 jaar ouder. Dus hoe hebben ze dat dan?
Ja, nou, daar trekken ze zich gewoon niks van aan.
Oké.
Want dat kun je natuurlijk ook gewoon... Ja, want die eerste film, die stond uit 2004 of zo?
Ja, zoiets. En ik heb een aantal van die latere delen wel gezien. En dat was een vervelend dingetje, dat bijna iedere sequel, de Soul, wat is het, 4, 5 of wat dan... ging telkens terug naar wat er eerder al had plaatsgevonden. Ook omdat, die Jigsaw is op een gegeven moment gewoon dood. Maar die willen ze toch natuurlijk telkens terughalen. Dus dan gaan ze weer terug in het verhaal van, dat en dat gebeurde toen. Want dan kan je ook die Jigsaw weer laten opdraven.
Ja, of hij had handlangers. Je had Amanda, dat was een bekende handlanger. Maar ook copycats die hem wilden nadoen. En in deze film is opmerkelijk. En daarom misschien onder sommige critici wat geliefder dan andere Saw-films, is het begint als een kankerdrama. Echt serieus. Je volgt deze John Kramer, heet hij, als een broze, zielige man die nog maar een paar maanden te leven heeft en daar echt onder gebuk gaat. Hij wordt ook heel het is ook een goede acteerprestatie van die acteur Tobin Bell, heet hij. Goede kop heeft hij, goede stem. En hij is naarstig op zoek naar een manier om genezen te worden. En dan komt hij uit bij in Mexico, waar hij een illegale behandeling ondergaat. Een niet door de officiële wetenschap goedgekeurde behandeling tegen zijn kanker. En hij denkt van wat kan mij het schelen? Ik ben anders strakjes dood, dus ik ga ervoor. En daar komt hij er, en dat duurt zeker 3 kwartier... Daar komt hij erachter, dat lijkt me geen spoiler, want anders heb je helemaal niks om over te praten. Maar dan blijkt natuurlijk fraudeurs te zijn. Het is gewoon nep. Hij wordt helemaal niet genezen van zijn kanker. Ze doen volgens mij zelfs helemaal niks. En dan vindt hij dat zij ook maar zo'n martelinstrument verdienen. Maar het is daardoor net iets interessanter, omdat je aan het zeker in de finale ook echt oprecht niet meer weet voor wie je nou moet juichen. Is dat nou voor de mensen die voor hun eigen financiële gewin doodzieke kankerpatiënten oplichten? Of is het deze psychopaat? En de film weet dat gevoel best wel tot het einde toe vast te houden. Je kan ook zeggen, wat een walgelijke manier om een horrorfilm onder te dompelen in iets vreselijks als kanker, waar heel veel mensen tegen vechten. Maar ja... Het is en blijft Saw en het is en blijft een ranzig horror, een horror franchise waarbij we ledematen willen zien sneuvelen. En dat gebeurt in glorieuze, zeer sensatiebeluste beelden. Maar het is misschien net wat meer dan je standaard hak- en zaagwerk. Om nou gelijk te jubelen van wauw, deze moet je echt zien. Zover wil ik zeker niet gaan.
Nou ja, als je die voorgaande delen allemaal gaaf vond, dan zal je dit vast ook wel weer slikken als zoete koek, weet ik niet. Maar...
Is deze film oprecht bezig om jou sympathie te geven voor de Jigsaw Killer? Dat is de vraag waar ik een beetje mee blijf hangen. En hoe fair is dat?
Interesting.
Nou, daar kun je leuk over bakkeleien.
Hello everyone. It's time to play a game. You all pretended to cure me, but what I have planned for each of you is very real.
Peace came upon me, no light, no sound.
The only thing I have not provided is your anesthetic, but trust me, you will want to remain alert.
Of all the men to cheat, you picked John Kramer?
Please, don't hesitate. Place a big enough piece of your cerebral tissue into the glass enzyme tank. This will save your life. So sneak.
This is not retribution. It's a reawakening.
Live or die. The choice is yours.
Eigenlijk was het de bedoeling dat we in deze podcast dan samen de klassieker The Wicker Man zouden aanhalen. Maar het is in jouw geval er niet van gekomen. Ik had hem nog wel even aangezet. Ja, hij is niet zo lang. 1,5 uur. Hij heeft nu een re-release in de filmtheaters. Edward Woodward heet hij geloof ik. Gespeelde politie-sergeant Howie. Die naar het Schotse eilandje Summer Isle gaat. Vanwege de vermissing van een 12-jarig meisje. En daar in aanraking komt met de nogal aparte bevolking. Met de door Christopher Lee gespeelde Lord Summer Isle. Is een fantastische rol van Christopher Lee. En nou ja, dan het onderzoek wat hij gaat doen van nou, dat meisje. In eerste instantie al die bewoners daar kennen we niet. Dan blijkt ze later, ja, ze is dood. En dan uiteindelijk blijft ze misschien toch nog wel te leven. Ja, in hoeverre is de Wicker Man eng? Nou, het heeft vooral meer iets ongemakkelijks. Die rare rituelen van die lui daar. En er zit heel veel orgies, heel veel naakt zit er in deze film. En ik denk vooral dat je hem natuurlijk ook in de tijdsgeest moet plaatsen. Want dus 50 jaar oud in 1973, toen de hippietijd nog een beetje was. En dan gezien vanuit nog conservatief Engeland dan in dit geval, of conservatief Groot-Brittannië. Want dit hoofdpersonage, die Sergeant Howie, is ook een devoot christen. Dus er komt ook heel veel, zeg maar, geloof bij kijken. Dus hij, ja, verklaart ze echt helemaal voor gek. Die rare, nou, daar houden ze nog het heidense geloof aan van de goden van wel eer en dingen met natuur en zo. Dus eng, ja, meer dat ongemakkelijke. Als ik er naar kijk, ik zou het wel leuk vinden daar op dat eiland en ook wel geld vinden.
Het heeft maar, wel iets onheilspellends.
Ja, dat zeker. Je voelt dat er, ik zal het einde niet spoileren, maar je voelt wel dat er inderdaad iets staat te gebeuren. En ik denk dat deze ook wel zijn plekje in de horrorgeschiedenisboekjes verdient. Omdat, nou, of het de eerste was, geen idee, maar dit was zeg maar, wordt een beetje gezien als de eerste horrorfilm die vooral in daglicht afspeelt. En nou ja, een remake die er van volgde, die vreselijke remake met Nicolas Cage. Not the bees! The bees! Dat zit overigens niet in het origineel. Ik weet niet of dat oorspronkelijk uit het boek kwam. Geen idee. Het zit niet in de oude versie. En Midsommar van Ari Aster van een aantal jaar geleden met Florence Pugh zou je bijna kunnen zien als een remake van deze Wicker Man van regisseur Robin Hardy. Die in zijn leven, hij is er niet meer, maar in zijn leven uiteindelijk maar 3 films heeft gemaakt. Ja, er bestaan van deze Wicker Man ook allemaal verschillende versies. Met een wat langere, of dan uiteindelijk toch weer een final cut. En hij heeft dan, ik geloof in, wat was het, 2011 nog een sequel gemaakt, The Wicker Tree. Maar dat schijnt zo vreselijk te zijn dat zelfs, nou, niemand heeft dat gezien, geloof ik. Ik ook niet. Moet niet echt de moeite zijn. Maar als je hem nog nooit gezien hebt, The Wicker Man, is het sowieso wel gaaf om deze een keer, nou, bijvoorbeeld dus nu in de bioscoop te kijken. Alleen al vanwege het feit dat het zo'n, het is zo'n rare, uitzonderlijke horror, mysterie.
Het is echt een cultfilm. Is het?
Cultfilm, ja. Het gaat ook over een cult eigenlijk, over een secte.
Zeker, daar, ja.
Zullen we iets, er zit, ja, die maffe liedjes die hierin zitten. Het collectief heet dan Magnet. En de componist is Paul Giovanni. Niet Paul Giamatti, maar Paul Giovanni. Ja, die bevolking daar, die loopt allerlei rare heidense liedjes te zingen. Ook met een schoolklasje over, nou ja, dan moet je je zaad op de grond. En dan groeit dan weer een boompje uit. En dan, nou, laten we anders deze even, die is ook niet zo lang. Van de naakte dames die over het vuur springen. Leap uit The Wicker Man.
Take the flame inside you, burn and burn below. Fire seed and fire feed and make the baby grow. Take the flame inside you, burn and burn belay. Fire seed and fire feed and make the baby stay. Take the flame inside you, burn and burn belong. Fire seed and fire feed and make the baby strong.
De top 5. Martin Scorsese. Of Scorsese. Of Scorsese. Of Scorsese.
De Marty top 5.
Ja, inderdaad. Die hebben wij eerder gedaan. 10 jaar geleden. Toen The Wolf of Wall Street uitkwam. En nou zaten we van, ja, je kan wel iets anders bedenken. Maar laten we die eens herluisteren en kijken wat hadden we daarin staan. En zou je daar nog een kanttekening bij maken of iets nieuws erin zetten of wat dan ook. Dus het is eigenlijk, we vieren cineast Martin Scorsese met deze top 5.
Zal ik beginnen, John?
Doe dat. Wat had jij op 5?
Wat had ik op 5? En wat heb ik nog steeds op 5? De lengte had ik op 5. En die discussie is nu ook weer gaande met Killers of the Flower Moon. Het is een van zijn langste films met 3,5 uur. Ik noem het nog maar een keer. En ik krijg ook vrienden en collega's en kennissen om me heen die zeggen, jeetje Mina, ja, 3,5 uur en je hebt bijna tegenwoordig nergens meer een bioscoop waar een pauze wordt ingelast. En hoe moet dat dan?
Ja, ja. Je plas ophouden.
Ja, dat is het een beetje. En goed je blazen legen voordat je de bioscoopzaal binnenstapt. Ja, ik voelde de lengte van Killers of the Flower Moon ook wel een beetje, al vond ik het ook gerechtvaardigd. Na afloop was ik wel blij dat ik die hele reis had gemaakt vanwege ook al die details die ik eerder aanhaalde, ook in de recensie.
Ja, en je kan inderdaad ook bij deze wel weer, ja, tuurlijk, het had iets korter gekund. Maar
ja, hij weet toch ook wel weer wat, dat Scorsese is 80 inmiddels. Hij wordt volgende maand 81. En dit is een man die zich daar gewoon niks van aantrekt. En die ook zegt van, hallo, we kijken tegenwoordig allemaal naar series en dan bingen we gewoon 5 afleveringen van ongeveer een uur achter elkaar. Waarom zou je dat niet met cinema kunnen doen? Nou, dat, ja, dan kun je weer daartegen inbrengen, omdat je een serie na een uur ga je even passen of ga je je bitterballen in de airfryer gooien of zo.
Ja, maar kijk, met zo'n Killers of the Flower Moon, als die dus, wat is het, over een paar weken dan op Apple TV staat. Nogmaals, kijk hem in de bios als je die mogelijkheid hebt, want ja, daar komt hij het mooist tot z'n recht. Maar okay, als je hem dan thuis, nou, en dan heb je een film van 3,5 uur en dan las je voor jezelf 2 pauzes in. Zo doe ik dat. Zelfs met een film van 2 uur pauzeer ik hem na een uurtje om dan even een plasje te doen en wat te drinken te pakken. Dus ja, ach.
Nou ja, goed kijken. Ik had in mijn top 5, 10 jaar geleden de lengte ook een beetje als een negatief punt. En inmiddels kom ik daar een beetje van terug. Dus dat wil ik genoemd hebben. Ik vind dat veel films de lengte rechtvaardigen, maar er zijn wel uitzonderingen. Ik vind Shutter Island, Scorsese vindt dat zelf een van zijn minst geslaagde films, las ik laatst in een interview. Vond ik wel fascinerend. Nou,
daar sta ik wel redelijk achter. Ja, inderdaad niet een van zijn beste.
Ja, nee, en dat zat hem echt in de lengte. Dat zat hem echt in de lengte. Want ik had dat boek ook gelezen, dus ik wist al waar het heen ging. En ik vond ook echt na afloop, ja, nee, hier had je echt niet 2,5 uur voor hoeven uittrekken. Dat is echt onnodig. Shutter Island is ook geen slechte film, zeker niet. Het is een mysterie met een twist aan het eind, maar die ook wel wat diepgang kent. Maar hij duurt echt te lang, dat had echt niet gehoeven. En Gangs of New York is ook een van de mindere films. Ja, als een film gewoon niet zo heel goed is, dan is de lengte dus weer niet gerechtvaardigd. Zo simpel is het.
Ja.
Gangs of New York heeft natuurlijk Daniel Day-Lewis, geweldig als Bill the Butcher. Daarom moet je hem alsnog, je moet iedereen hem gezien hebben. Maar DiCaprio is daar nog niet de acteur die hij nu is. En Cameron Diaz is ook niet zo sterk in die film. Dus de haat-liefde verhouding laat ik het daar een beetje bij houden voor mijn nummer 5 met de lengte van Scorsese's films. Maar als iemand het mag doen en iemand het medium cinema ten volle benut tijdens zo'n speelduur, dan is het wel Marty.
Yes. Ik had op 5 en nou ja, ik breid hem zo wel ietsjes uit, maar de filmfreak of de, nou, misschien zelfs ook wel de filmhistoricus Scorsese. Hij heeft die twee documentaires in de jaren, of zo rond de jaren 90 waren die. Eentje over Italiaanse cinema en eentje van History of American Cinema. Dus met
Personal Journey Through American Movies of zoiets.
Ja, ja. Zoiets. Maar hij heeft, althans ik heb het toen in die oude top 5, die ik uiteraard terugluisterde, toen niet gemeld. Misschien was hij daar toen nog net niet mee begonnen, maar hij heeft ook dat World Cinema Project heeft hij opgericht, waarmee ze herstel en behoud van redelijk obscure vooral films uit derde wereldlanden, dus roep even, weet ik veel, uit Bangladesh of dat soort landen. En daar dan klassiekers, die herstellen ze en worden dan vooral door Criterion uitgebracht op Blu-ray. Dus ja, hij is eigenlijk op meerdere fronten is Scorsese belangrijk voor de cinema. En dus zou ik de filmfreak historicus willen uitbreiden naar zijn belang in en voor de filmgeschiedenis. Hij heeft overduidelijk zijn stempel in de filmgeschiedenis achtergelaten. Maar hij is ook nog eens iemand die zich inzet voor de oudjes die anders wegschimmelen ergens in een archief of zo.
Ja, ik had het eigenlijk ook op 4. Min of meer de Scorsese, de filmprofessor, de filmnerd. Hij is niet alleen een van de werelds beste filmregisseurs. Hij is ook een van de grootste filmliefhebbers ter wereld die dat ook uitdraagt in zijn films, buiten zijn films, in zijn documentaires. En ik ontdekte het laatst ook, want het is een beetje, het lijkt een beetje egoïstisch van me om dat aan te halen, maar ik moet het toch even noemen. Ik sprak hem laatst via Zoom. Dat was heel bijzonder, want het is toch een van de filmlegendes ter wereld. En dan heb je zo'n 20 tot 25 minuten max met een paar andere journalisten er nog bij. En dan moet je om beurt vragen gaan stellen of door elkaar heen schreven. En op een gegeven moment ging het erover dat hij met Killers of the Flower Moon, dat boek, eindelijk de kans zag om een keer een western te maken. En hij zei ook, ik was altijd geïntimideerd door dat genre. Ik durfde het misschien ook niet om een western te maken, maar dit boek gaf mij de tools om het alsnog te doen.
Ja, eigenlijk is een gangster western heeft hij gemaakt.
Ja, zoiets. Een revisionist western wordt het vaak in Amerika genoemd, omdat de western zich eigenlijk afspeelt in een ander tijdperk. En westerns worden tegenwoordig ook geassocieerd met de weidse vista's van de prairie enzovoort. Maar waarom ik het ook even genoemd wil hebben is, dan heb je dus 25 minuutjes met een aantal andere journalisten samen met Scorsese en dan heeft hij het over de western en dan houdt hij zijn waffel maar niet over waarom de western zo geweldig is. En ergens denk je van, jeetje, we hebben maar zo weinig tijd met je. We hebben nog allemaal vragen te stellen. Maar het werkt ook zo aanstekelijk om hem te horen kletsen over western. En waarom hij dat zo geweldig vindt. En niet alleen op cinematografisch vlak, maar ook inhoudelijk. Weet je? Het gaat over een tijdperk dat er was wel een wet, maar niemand die zich daaraan hield. Weet je? Als jij gewoon goed kon aanpappen met de sheriff, dan had je die achter je staan en dan kon je de wet naar eigen hand zetten. En toen begon hij ook nog een heel verhaal over, dat keert tegenwoordig weer terug. Kijk maar naar de Amerikaanse politici, kijk maar naar Trump. He, die voelt zich ook boven de wet staan. En dus dat is grappig om te zien hoe de lawlessness van het western tijdperk weer langzaam terugkeert. Dat vond ik heel fascinerend.
Het zit ook in de Killers of the Flower Moon.
Absoluut. Dat is een van de thema's ook van de Killers of the Flower Moon. En ik denk dat hij in staat is om iedereen een filmnerd te maken. Ik ben daar nog steeds jaloers op. Wij proberen dat ook met Movie Insiders een beetje, vooral ons filmenthousiasme uitdragen, in de hoop dat dat aanstekelijk werkt. Nou, Scorsese krijgt het in ieder geval, als je die hoort praten, ook als je niks met films hebt en ooit eens alleen Titanic een keertje hebt gezien in je leven, dan word je door het virus wel aangestoken door Marty.
Ja. Yeah. Ik had op 4 een van de ondergewaardeerde films van Scorsese, After Hours. Heb je die nou inmiddels gezien?
Ik heb hem nog steeds niet gezien. We zijn 10 jaar verder, John, en ik heb hem nog steeds op mijn watchlist staan.
Ja, dat heb ik ook nog steeds met Koen Doen. Die vergeet ik ook iedere keer. Oh ja, die moest ik nog steeds een keertje aanzetten. Maar After Hours uit 1985. Ja, zwarte comedy. Ja, comedy. Hij heeft, nou ja, The King of Comedy met De Niro heeft hij gedaan natuurlijk ook begin jaren 80. En Wolf of Wall Street kan je ook wel grotendeels als zwarte comedy zien. Maar ja, After Hours is sowieso wel echt een buitenbeentje in zijn oeuvre. Omdat hij ook maar 97 minuten duurt. Volgens mij is dat de kortste Scorsese. En het is ja een beetje neo-screwball-achtige. Ja, je moet er maar eens zien. Het is echt een apart werkje. En dus ja, de ongewaardeerde Scorsese's. Ik moet die Bringing Out the Dead uit 99 weer eens herzien. Die met Nicolas Cage. Dat schijnt ook zo'n gevalletje te zijn van. Die vergeten we ook allemaal te noemen. En Hugo is volgens mij ook zo'n titel van de laatste. Wat was het vorig decennium? Die ook door veel mensen waarschijnlijk vergeten wordt. Van, oh ja, hij maakte ook nog Hugo. Zijn familiefilm bijna. Dus als je nog niet al zijn werk hebt gezien, zet dan vooral misschien wel zijn meest opmerkelijke titeltjes aan. After Hours.
Mijn nummer 3 is dan DiCaprio als Scorsese's nieuwe muze. Na Robert De Niro, die nog steeds leeft en die hij samenbracht met DiCaprio natuurlijk in Killers of the Flower Moon. Waarin ze ook een beetje, net als vroeger, want Robert De Niro en DiCaprio hebben wel degelijk samengewerkt voor This Boy's Life. Een film die volgens mij Robert De Niro regisseerde.
Ja, en toen was DiCaprio nog een tiener, denk ik.
Ja, hij was toen een tiener. En DiCaprio is onder de vleugels van Martin Scorsese uitgegroeid tot een van de beste acteurs van zijn generatie uit Amerika. En ik had vroeger een hekel aan. Ik werkte toen in de videotheek en toen was Titanic net uit. Toen kreeg je al die tienerbakvissen de hele dag over de vloer van, ah, heb je nog een film met Leo? En dan raad ik ze vooral aan, hier, What's Eating Gilbert Grape? Want daarin speelde hij iemand met een verstandelijke beperking. Dat vond ik gewoon het was een beetje plagerig. En het is een goede film. Ja. Lang niet alles wat hij voor Titanic maakte was geweldig. En hij heeft heel lang ook die babyface gehouden. Daar had ik zelfs nog een beetje moeite mee toen hij verscheen in Gangs of New York en ook in The Aviator. Allebei prima rollen, maar inmiddels is hij eindelijk van die babyface af. En zit dan ook niet meer in de weg. En het is echt. Het is ook zo gaaf om te zien dat DiCaprio, vroeger een tieneridool, de posterboy van Titanic tijdperk, speelt tegenwoordig ook altijd veel, veel klootzakken. Of mensen die psychisch in de war zijn. Of in The Revenant, een survivalist die half aangevroten door een beer strompelt door Alaska of wat is het, Amerika. Hij heeft echt patent op het spelen van getroubleerde figuren. En ja, ik denk dat Scorsese, daar moet hij dankbaar voor zijn. Want die heeft hem de meer serieuze status als actor met een hoofdletter A gegeven. Dus DiCaprio was vroeger de man aan wie ik een hekel had. En inmiddels is het een van mijn favoriete acteurs die momenteel leeft.
Ja, zeker. Sluit ik me helemaal bij aan. En mijn nummer 3 slaat daar ook een beetje bij aan. De acteursregisseur die het inderdaad ook is. En toen had ik voor die top 5 destijds. Wat zijn dan de beste rollen in Scorsese's oeuvre? Dan Daniel Day-Lewis in Gangs of New York noem je als snel. Maar als je dan even kijkt naar, of even focus legt op die samenwerkingen met zijn twee muzes. Nou ja, de beste rol van De Niro in een Scorsese film kom je denk ik toch wel uit op Raging Bull. Of misschien Taxi Driver, maar Raging Bull, waar die terecht ook die Oscar voor won. En ja, dan de beste van Leo. misschien deze rol, maar voor nu hou ik het toch even op The Wolf of Wall Street. Daar had hij eigenlijk al zijn Oscar voor moeten winnen en dat gebeurde toen niet. Toen kreeg hij hem 2 jaar of 3 jaar later als een soort van goedmakertje voor de hoewel die ook goed is in The Revenant, hoor, daar niet van. Maar
ja, dan heb ik op 2 het lef van Scorsese om iets compleet anders uit te proberen. Hij zei ook in het interview dat hij altijd een regisseur wilde zijn die alles kon. Geen genre was hem te vreemd. En daar is hij later wel op teruggekomen. Hij is natuurlijk ook best wel veel, nou, niet dezelfde soort films gaan maken, maar wel thematisch. Veel gangsterfilms, misdaadfilms, mensen die flirten met het kwaad, dan wel de onderwereld worden ingetrokken. En hij vertelde dan ook, ja, ik ben opgegroeid in wijken als de Bronx en Harlem in New York. En daarin zag ik figuren om me heen de onderwereld ingetrokken worden. Of ze waren al actief in de onderwereld. Maar omdat ik ze als klein jochie van 11, 12 jaar oud, ze eerst zag als mensen en later pas ontdekte wat voor vreselijke dingen ze ook deden, benader ik mensen ook zo in mijn films. Het zijn daardoor nooit simpele bad guys. Eendimensionale bad guys. Maar met het lef van Scorsese wil ik eigenlijk zeggen, inderdaad, de uitstapjes die hij maakt, afgezien van dat genre, als je het al zo kan noemen. Jij noemde al Hugo. Hij maakt ineens een hele kleurrijke 3D-film. Kundun, die jij nog steeds nog moet zien, is een hele opmerkelijke film van hem over het leven van de Dalai Lama. Scorsese mag overigens nog steeds Tibet niet in. Vanwege die film, hij staat op een soort zwarte lijst. En waarom dat is, weet ik niet. Hij neemt volgens mij juist voor de Dalai Lama op. Maar ook ondergewaardeerde films als Silence bijvoorbeeld. Heb je die gezien?
Ja, die heb ik wel gezien, ja.
Dat is toch ook zo'n film. Het is inmiddels, zeker met het verschijnen van een nieuwe Marty film, komt die film weer bovendrijven als, oh, die hebben we allemaal toen onrecht aangedaan of daar te weinig aandacht voor gehad. Het is toch misschien wel een van zijn beste films. En het is in ieder geval een zeer interessante film met Adam Driver, Liam Neeson en Andrew Garfield. En dat gaat over, ja, jeetje, over de
katholieke priesters in Japan dan.
Ja, de 17e-eeuwse Japan. Over geloof, over twijfel, over verraad, over verlossing. En ja, je moet een beetje een wat bovengemiddelde interesse hebben in het onderwerp religie. Zo niet, dan is het een hele. Het is best taaie kost, maar het is ook fascinerende kost.
Een hele mooie film. Dat is me er vooral van bijgebleven. Dat het zo'n, ja, hallo, heeft Scorsese wel eens een shitfilm gemaakt? Nee, hij heeft wat mindere, maar over het algemeen, ja. ze zijn altijd, vooral ook cinematografisch, de moeite. Oh, ja. Dat is mijn nummer 2. Dus ja, noem het even de cineast. En dan de tracking shots, die, nou ja, in bijna iedere film zitten er wel één of meerdere in. En dan had ik natuurlijk de Copacabana-scène uit Goodfellas. Maar ook in Killers of the Flower Moon zit zo'n prachtig tracking shot door het huis heen. Als ze op een gegeven moment zijn, ze wonen inmiddels samen, Ernest en Molly. En dan slingert vooral zijn familie inmiddels, hebben het huis een soort van overgenomen. Dus vooral al die blanke lui. En dan gaat de camera en een prachtig tracking shot zo al die kamers langs waar ook al die kinderen aan het spelen zijn. En die is de was aan het doen. En dan de montages zijn ook zeker de moeite om te vermelden. Vaak gecombineerd met een stuk muziek. Een bestaande song, de bekende Leila-montage uit Goodfellas, maar de prachtige shots en het oog voor detail en nou, dat soort dingen, de cineast op 2.
Ja, en op 1 had ik toen ook dat tracking shot uit Goodfellas met Ray Liotta en hoe heet zij ook alweer? Die zijn
Lorraine Bracco.
Bracco. Ja. Nog één keer terugkomend op het interview, hij vertelde dat hij lang alles wilde uitproberen, ook met het medium, wat je allemaal met het medium cinema kan doen, met de camera. Hij zegt, ja, dat soort trucs zal ik nu niet zo snel meer toepassen. Misschien omdat hij ze ook allemaal al geprobeerd heeft, maar hij zegt, ik probeer meer dan ooit tegenwoordig de focus te leggen op de drie belangrijkste zaken, personages, verhaal en locatie. Je zal hem nu niet meer zo heel snel betrappen op
mooi filmerij of zo.
Ja, mooi filmerij. Een iets te gekunstelde vorm. Kijk eens wat een mooi shot ik heb gemaakt. Overigens, dat is flauw om dat te zeggen over het beroemde Copacabana shot uit Goodfellas. Want dat is meer dan alleen visuele krachtpatserij. Het heeft ook wel echt een functie. Is dat nog steeds mijn nummer 1? Nou ja, goed. Ik wil misschien gewoon zijn beste film genoemd hebben. En dat is denk ik toch Taxi Driver.
Ja,
het is nog steeds een van de beste films over een man die weggeleid in de duisternis. En ook vandaag de dag in een tijd waarin we door social media allemaal de complottunnel in kunnen worden getrokken.
Van die incels, ja. Het is eigenlijk,
ja, incels, ja, precies. En daar, dus die film die grijpt daar, die moet weer aanspreken nu. Die laat ook zien hoe ja, op geloofwaardig wijze iemand geïsoleerd raakt van de rest van de samenleving. En dan vatbaar is voor extremisme. Dat is waar die film over gaat. En dat die eenzaamheid, die treurigheid, die zo van elk shot afspat. En Robert De Niro's geniale acteerprestatie. Het is stuivertje wisselen tussen die en Raging Bull. Maar als ik nu met het mes op de keel zou moeten kiezen, zou ik gaan voor Taxi Driver als zijn beste werk.
Ja, die inderdaad bijna actueler is dan je zou willen. Maar mijn nummer 1 had ik ook dan de beste Scorsese. Toen Taxi Driver. Maar toen hadden we ook nog dat Movie Insiders Museum waar Raging Bull in stond. En daarom mocht je die dan niet kiezen.
Dat mocht toen niet.
Ja. Nou ja, dan is het muntje opgooien. Of ik moet ze allebei ook weer eens aanzetten. Nou, eigenlijk als ik nu een top 5 beste Scorsese films zou samenstellen, dan heb je het inderdaad dus over Taxi Driver, Raging Bull, After Hours. Toch denk ik ook wel Killers of the Flower Moon. Mogelijk een beetje voorbarig, maar laat ik hem erin zetten. En dan denk ik Wolf of Wall Street, waarmee ik dus gek genoeg geen gangsterfilm van hem in mijn Scorsese top 5 zou zetten. Want Goodfellas, uiteraard vind ik hem goed hoor, maar dat is nooit echt een persoonlijke favoriet van mij geweest. Ja, dat heb je soms met zo'n film die door iedereen op handen wordt gedragen. Door iedereen als een van de beste films aller tijden, of in ieder geval een van de beste gangsterfilms aller tijden wordt gezien. En ja, dat zie ik ook wel. Ik ben ook niet blind, maar ik heb daar nooit de persoonlijke klik mee gehad die ik bijvoorbeeld dus wel met The Godfather heb. En nou, een aantal van zijn, vooral ook zijn gangsterfilms, zou ik ook gewoon weer eens moeten aanzetten, zoals Casino.
Casino is goed hoor. Ja. Zo.
En The Irishman wil ik graag ook een tweede keer zien, want daar was ik de eerste keer. Nou, had ik daar wat meer moeite mee ten opzichte van nu dan Killers of the Flower Moon. Die Irishman duurt volgens mij ook 3,5 uur. En wat jonger maakt CGI. Ja. Dat dan?
Dat is echt een probleem. Vind ik echt een probleem in die film. Maar die Irishman is eigenlijk een prachtige, trage, meer complexe versie van Goodfellas. Die heeft iets heel mooi gepensioneerd. Die moet ik ook zeker nog eens zien. Je zet een Scorsese film ook niet zo snel nog een keer aan. Want ze duren zo fucking lang om terug te grijpen naar mijn nummer 5. Ja. Maar ja, je moet ze eigenlijk allemaal meerdere keren zien. En ze bevatten ook allemaal meerdere lagen. En ik ben ook echt geneigd om te zeggen dat Killers of the Flower Moon een van zijn beste films is. Die gaat echt over een jaar of 10 zie je die in top 5 lijstjes staan ook van Scorsese. Sessies beste. Absoluut.
Ja. Had jij nog iets wat je er toen niet in had staan, wat je nu dan toch de moeite vindt om even te vermelden?
Nee, niet echt. Dat er geen slechte films van Scorsese bestaan. Ik geloof New York, New York wordt gezien als zijn slechtste film. Die heb ik nooit gezien. Jij?
Nee, ook niet. Schijnt, ja.
Nee, maar ook hij heeft van die gekke, van die rare uitstapjes gemaakt. Hij heeft een remake gemaakt van Cape Fear, ook met Robert De Niro.
Zo, prima.
Is ook gewoon heel erg goed. Daar zit die geweldige scène in waarin Robert De Niro als psychopaat die Juliette Lewis verleidt. Door net te doen alsof hij haar dramadocent is. Dat is ook een scène die, als je die eenmaal hebt gezien, die schud je nooit meer helemaal van je af. Elke film bevat iets om jou vast te grijpen.
Nou, ik heb zijn alleroudste werkjes heb ik dan ook niet gezien voordat hij dan dus doorbrak 50 jaar geleden met Mean Streets. Ja, hij heeft ook zeg maar een 2-3 films of zo waarin die nog even moest groeien als regisseur. Nou, ik wou dit nog even aan de hand van Mean Streets, want daar zat het al in. En Needle Drops. Ik zag Mean Streets, die dus nu ook 50 jaar oud is, zag ik terug. En ik zat bijna van, heeft Martin Scorsese de Needle Drop uitgevonden?
Ofwel even uitleggen wat het is, oftewel bekende songs inzetten als soundtrack.
Ja, inderdaad. Want hij maakt enorm veel gebruik van vooral bestaande muziek en songs in zijn films. En heeft af en toe, ja, het verschilt per film. Zoals nu ook met Killers heeft hij wel wat score. Of misschien kunnen we eruit gaan met wat van Koen Doen, van Philip Glass. Maar ja, hij heeft ook een enorm zwak voor muziek, Scorsese. Want die muziekdocus van hem, we kunnen ook nog even vermelden. The Last Waltz is inderdaad die van de band. Maar hij heeft twee Bob Dylan muziekdocus. En eentje met de Stones. En eentje over George Harrison, de voormalige Beatle. Dus ja, Scorsese die heeft
ook
sowieso
muziekfan.
Ja, ook iets met muziek. En ja, Needle Drop is dus inderdaad, nou ja, Ja, als je,
de pick-up van de grammofoonplaat.
Ja, je zet opeens, boom, een bekende song in je film aan. En dat dan combineert Scorsese het vaak met dat hij daar een mooie montagescène van... hij gaat verschillende personages langs of zo. Iets wat we ook kennen van, nou ja, noem het maar, weet ik veel, Paul Thomas Anderson en dat soort figuren.
En zo zijn er ook altijd scènes die je altijd bijblijven. Om toch nog even terug te grijpen op de Goodfellas. Misschien kunnen we daar een stukje van laten horen. Dat is een van de meest gequote scènes na Are You Talking To Me? Dat is Why Am I Funny? De Oscar-winnende rol van Joe Pesci dus in Goodfellas.
You're really funny. What do you mean I'm funny? It's funny, you know. It's a good story. It's funny. You're a funny guy.
What do you mean? You mean the way I talk? What?
Just, you know, you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything.
Funny how? I mean, what's funny about it?
Tommy, no, you got it all wrong.
Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say?
You're right.
Funny how? What?
Just, you know, you're funny.
You mean, let me understand this, because maybe it's me. I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown. I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny?
I'm not just, you know how you tell a story? What?
No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny.
Dit was Movie Insiders, John. We zijn er doorheen. Wat gaan we volgende week doen? Er komt van alles uit. Zo komt er een film uit.
The Sound of Freedom.
The Sound of Freedom. En voor mensen die niet weten wat dat is, nou ja, luister naar de volgende aflevering, want dan haal ik hem in ieder geval kort aan. Maar dat was in Amerika in elk geval, na Oppenheimer en Barbie, de best bezochte film van afgelopen zomer. Een onverwachte hit die volledig werd gekaapt door complotwappies van QAnon. En hoe dat precies zit, deze achterlijke film met, het is niet eens een hele slechte film, met Jim Caviezel in de hoofdrol als iemand die naar Mexico gaat en child trafficking eigenhandig probeert tegen te gaan. Het is in meerdere opzichten een fascinerend gevalletje, The Sound of Freedom.
Ja, het is vooral alles wat er omheen speelt en wat voor soort film het is en waarom het in Amerika dan zo'n monsterhit werd, vooral onder de rechtse kant van het spectrum, laten we het zo formuleren.
De extreem rechtse kant.
Ja, ik heb helemaal geen zin in die film, maar ik ben er wel benieuwd naar om erover mee te praten. En hij krijgt dus hier in Nederland toch nog een release, omdat het zo'n hit was in Amerika. Want normaal gesproken zou dit hier gewoon op een streamer verschijnen of zo. En over op streamer uitkomen. Maar The Killer van David Fincher met Michael Fassbender krijgt dus een korte bioscoop-release 2 weken voordat hij op Netflix, toch? Ja, Netflix geloof ik, hè? Ja. Uitkomt.
Michael Fassbender in hoofdrol. Die ging in première in Venetië. Ik heb hem nog niet gezien. Ik ben daar heel benieuwd naar. Het nieuw werk van David Fincher is altijd spannend. Tot die tijd. Tot wij dus met een nieuwe podcast komen. Kun je van je laten horen door bijvoorbeeld ons een e-mail te sturen naar movieinsiderspodcast@gmail.com of door ons op te zoeken op een van de social media kanalen als Facebook en X. Voorheen, zeggen we nog steeds daarbij, voorheen Twitter.
Nou, daar kun je op een gegeven moment wel een keer mee stoppen.
Ja, daar mogen
misschien
we
moet wel. X sowieso maar eens een keertje stoppen. Dat tezijde. Insta zitten we ook nog op. Instagram.
Oh ja, Instagram. Oh ja, dat
had je. @movieinsiders. Dus eruit met iets van Koen Doen, Philip Glass.
Ja, geweldige meditatieve soundtrack muziek van minimal composer Philip Glass voor zijn ondergewaardeerde, weinig geziene film Kung Doon over de Dalai Lama. Laten we daarmee uitgaan. En dan zeggen wij tot de volgende keer.
Tot gauw. We'll be right back.
Music's Wanted.
Wanted, Domien. Blijft Domien Verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.